Geliefde gemeente, wat heb je eigenlijk aan biddag? Wat heb je er eigenlijk aan om te bidden? Als dat alles is. Ja, denkt u misschien. Ja, dat moet, je moet oprecht bidden. Het gaat niet om het bidden alleen, maar als je dan maar oprecht bidt. Zelfs dan, zeg ik, als je nu echt vanuit je hart mag bidden. Als dat alles is, wat heb je er dan aan? Want het gaat niet om dat bidden alleen, toch? We bidden omdat we verlangen naar verhoring. We hebben niet alleen het gebed nodig, we hebben ook verhoring nodig. Zie je daar niet naar uit? Als je gebeden hebt, vergeet je dan wat je gebeden hebt en let je verder nergens meer op? Of als je gebeden hebt, wacht je dan? Let je dan op? Wanneer zou God mijn gebed gaan verhoren? Zal God mijn gebed gaan verhoren? Kan ik dat weten? Mag ik dat geloven? Daar staan we bij stil vanuit Lucas 11, het 13e vers. Dat is Lucas 11, vers 13. Daar lezen we. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven. Degenen die hem bidden. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat verhoring van het gebed. Drie gedachten. De gever, de gave en de ontvanger. Verhoring van het gebed. De gever. Wie is dat? Uw hemelse Vader. Het tweede, de gave. Wat geeft hij? De Heilige Geest. En als derde, de ontvanger. Dus wie krijgt het? Degene die hem bidden. Dus de gever, de gave en de ontvanger. Wij staan eerst stil bij de gever. Deze woorden spreekt de Heer Jezus na een vraag. Je zou kunnen zeggen, deze woorden zelf zijn al een stukje verhoring. De discipelen hadden een vraag gesteld aan de Heer Jezus en ze krijgen antwoord. En daar moeten we sowieso maar op rekenen. Als je een vraag stelt aan de Heer Jezus omdat je iets wilt leren, je wilt onderwijs hebben, daar geeft de Heer antwoord op. Hier geeft de Heer Jezus dat heel direct. Wat is eigenlijk de vraag? Zijn er nog kinderen die het weten vanuit Bijbel lezen? Wat hadden de discipelen gevraagd aan de Heer Jezus? Heere, leert u ons bidden. Leert u ons bidden. Kijk, dan moesten de discipelen nog leren. Ze waren nog wel niet heel lang discipel, maar toch al wel een poosje. En ze dachten, eigenlijk kunnen we nog helemaal niet goed bidden. Ze moeten niet te snel denken dat wij wel kunnen bidden. Eigenlijk, deze vraag moeten we altijd weer stellen. Leer ons bidden. Dan gaat de Heer Jezus antwoord geven. En hij geeft eigenlijk meer antwoord dan de discipelen verwachten. De discipelen die vragen, wilt u ons een voorbeeld geven van hoe we moeten bidden? Wilt u ons een gebed leren? Nou, ik heb vanmorgen daar iets van genoemd, hè, kinderen, weet u het nog? Een gebed, dat misschien het allereerste gebed was dat jij leerde. Heere, zegen deze spijze. Dat leer je van je vader en moeder. Goed, dan vraag je er nog niet om. Maar bij wijze van spreken, als je het wel zou doen, dan zou je vader moet dat dus kunnen zeggen. Zeg, papa, mama, wat moet ik nu eigenlijk bidden? Kijk, voor het eten heb je het al wel geleerd. Maar misschien is er op een andere plek wel iets waar je dat nog niet geleerd hebt. Ik vroeg zo aan de kattengezante, een poosje vorige week of zo, van wie van jullie heeft van zijn ouders geleerd wat je nou moet bidden als de kerkdienst begint? Als de ouderlingen staan en sommige anderen staan, ouderen die doen de ogen dicht. En wie van de jongeren heeft er dan geleerd van vader en moeder, ja, wat moet je dan eigenlijk bidden? Toen stak er bijna niemand de vinger op. En misschien hebt u als vader en moeder wel gedacht, ja, dat weten ze ook wel. Dat is natuurlijk logisch waar je dan voor bidt. Maar ik denk dat helemaal niet zo logisch is. Maar kinderen en jongelui, daar moet je wel om vragen. Maar vader, moeder, als u dan bidt voor de dienst, wat bidt u dan om? Nou, toen ik, ja, ik weet niet, een jaar of 8 was of zo, denk ik, of iets jonger. Toen leerde mijn moeder mij een gebed voor de kerkdienst. Ik moest zeggen, ik weet het niet meer letterlijk. Dan zou ik weer heel diep moeten graven. Maar in elk geval, mijn moeder leerde me, joh, dit kun je bidden. Nou, toen ik kind was, bad ik dat. En dan word je ouder en dan bid je in je eigen woorden. En nou zeggen hier de discipelen eigenlijk, we zijn nog een beetje kind. We zouden zo graag een gebed willen leren. Nou, dan zegt de Heer Jezus, dit kun je bidden. En je mag ook in eigen woorden bidden, maar begin maar hier. Zou ik ook zeggen, als u nog niet hardop bidt samen. Ja, dat is een beetje apart, hè, om dan in één keer te beginnen met bidden. En wat voor woorden zoek je dan? Begin maar met het Onze Vader. Hardop voorgaan in het gezin, dat is altijd bijbels. Maar kan ook lastig zijn. Begin maar bij het begin. Een gebed dat je al uit je hoofd kent. Dat geeft de Heer eerst. Hij maakt het ons, om zo te zeggen, heel gemakkelijk. Leer dit maar. Leer dit maar uit je hoofd. En bid dit maar. Als je niet weet wat je moet bidden, bid dit. Maar dan gaat hij verder. Want ik zei al, de Heer geeft vaak meer dan dat we vragen. De discipelen die zeiden, wilt u ons uitleggen, wat kunnen we nou bidden? Maar zegt de Heer, weet je, als je de woorden weet, dan weet je nog helemaal niet genoeg. Het gaat er niet alleen om wat je bidt, maar ook om hoe je bidt. En dat moet je ook leren. Wat je bidt, dat kun je nog leren met je verstand. Die woorden uit je hoofd leren. Maar hoe je bidt, dat gaat dieper, hè? Dat is iets van het hart. En dat gaat de Heer dan uitleggen met 2 gelijkenissen of 2 voorbeelden. Een voorbeeld van een vriend, het voorbeeld van een vader. Het eerste voorbeeld is als je nou bij die vriend komt, zeg maar bij je buren komt, want je zit omhoog, je hebt iets niet. Er zijn gasten gekomen, maar je hebt geen brood. Je hebt geen melk. Je hebt geen koek in huis. Ga je naar je buren toe. Al is het 's avonds laat. Al liggen ze al op bed. Je hebt gasten die zijn laat gekomen. En als ze zo laat komen, dan willen ze toch wat eten. Je kunt ze toch niet met een lege maag naar bed laten gaan of zo. Of weer verder laten gaan. Dus al liggen de buren op bed. Je klopt op het raam. En dan worden ze wakker. Wat is er? Nou ja, of je alsjeblieft me wat eten kunt geven. Dan zegt de Heer Jezus, als het een vriend is, dan zal hij toch nooit zeggen, joh, zoek het maar zelf uit. Het is mij allemaal te lastig, in die situatie ook nog. Een beetje net als vroeger in het oude dorp. Had je helemaal niet voor iedereen een kamer of 2 op een kamer of zo. Maar het hele huis was 1 kamer. Dat die vriend zegt, ja, maar dat is veel te ingewikkeld. Ik moet over al die kinderen heen stappen en dan pas kan ik je helpen. Het is donker en ik kan die kast niet vinden. Al moet iedereen wakker worden. Als je een echte vriend bent, dan heb je dat voor een ander over. Ja, zegt de Heer Jezus, zelfs als je niet eens een echte vriend bent. Maar gewoon buren, dorpsgenoten, gewoon omdat je niet wil schamen. Want er anders praatjes rondgaan. Joh, maar dat is ook een buurman. Deed nog niet eens voorover om midden in de nacht zijn buren te helpen die in nood zitten. En zo staat hier, om zijn er onbeschaamdheid wil. Dus de Heer Jezus zegt, zelfs als iemand geen vriend is, dan wil hij helpen. Zeker als iemand een vriend is. En dan helemaal als het God is. Want er is zo'n versje, welk een vriend is onze Jezus. En dan, nou ja, bij zo'n versje kun je dan een vraag stellen. Hè? Is Jezus nou een vriend? Is die nou iemand met wie je gewoon op voet van gelijkheid staat? Nou, dat niet. Maar je kunt wel zeggen, in de hoge zin van het woord is het wel een vriend. Dat betekent iemand die volkomen vriendelijk is. Er is niemand zo vriendelijk, zo mild als Jezus. Als een aardse vriend het al wil geven, hoeveel te meer die hemelse vriend met een hoofdletter. Maar als je daarmee nog niet goed genoeg kunt geloven, dan zegt de Heer Jezus, dan heb ik nog een voorbeeld. Voorbeeld van een gezin. Dan gaat het niet om vreemden. Dan gaat het niet om mensen die in een ander huis wonen. Maar dan gaat het om de eigen gezinsleden. Als dan niet je buurman iets vraagt, maar je eigen kind vraagt iets. Als je kind vraagt om een boterham, zou je dan een steen geven? Of zeg maar een tak? Van nou, als je hem zo graag wil kauwen, kauw hier maar op. Welke vader doet dat? Kijk, hier gaat het over een vader. Er staat bij, indien gij die boos zijt. Zondig. Het gaat eerst eens over het voorbeeld van een aardse vader, waarvan de Heer Jezus zegt, die is altijd zondig. Iedere aardse vader, iedere aardse moeder is zondig. Zelfs de beste vader en moeder zijn dat. En bij sommigen zie je dat heel erg. Je hebt vaders en moeders die eigenlijk helemaal niet goed voor de kind zorgen. En toch, zelfs zeg maar extra slechte vaders en moeders, die geven hun kinderen nog eten. Staat hier, gij die boos zijt, u bent zondig. En bij sommigen zie je dat heel erg. Die geven hun kinderen nog eten, maar dan zeg maar een goede vader en moeder. Die zegt, ik wil echt het allerbeste voor mijn kind. Is nog zondig. Die vergist zich heel vaak. Die geeft het kind soms dingen die niet goed zijn. Die geeft het kind soms straf. Als die geen straf moest hebben. En soms geef je geen straf. Als het kind wel straf moest hebben. En toch. Niet één vader. Die zal zo gemeen zijn. Dat het kind vraagt om brood. En die geeft een steen. Of het kind vraagt om een ei. En de vader geeft een schorpioen. En een schorpioen, als die zich opvouwt, opkrult, dan, een beetje net als bij een egel, zeg maar, dan lijkt dat wel een beetje op een ei. Maar ja, dan gaat dat ding beest open en dan kan hij in één keer knijpen. Nou, dat doet geen vader. Nou zegt de Heer Jezus. Iedere vader, die wil zijn kinderen goede dingen geven. Zou God de Vader dat dan niet doen? De hemelse Vader. Ja, maar mijn Vader die geeft echt niet alles wat ik vraag. Ik vraag wel eens, mag ik een ijsje? En dan krijg ik geen ijsje. Ik vraag wel eens, mag ik roken? En dan mag ik niet roken. Nou, dat kan. De Heer Jezus zegt niet dat een aardse vader alles geeft wat zijn kind vraagt. Een goede vader doet dat niet. Soms moet je zeggen, nee, dan krijg je het nu niet, maar krijg je het nooit. En soms moet een vader zeggen, dan krijg je het nu niet, maar later wel. Of straks. Of, nee, je krijgt geen lolly, maar je krijgt een appel. Je krijgt wel iets, maar iets anders. Maar er staat hier, goede gaven. Dus een vader, een moeder, die kunnen aan de kinderen goede gaven geven. Niet altijd precies wat het kind vraagt, maar wel wat goed is voor het kind. Nou, als dat nou bij een aardse vader zo is, zou dat bij de hemelse vader anders zijn? De hemelse vader, van wie alles is. Kijk, een vader kan zeggen, ik zou het je wel willen geven, maar ik heb het niet. Het geld is op. Maar dat kan God de Vader nooit zeggen. We hebben vanmorgen nog gezongen. Al de aard en alles wat ze geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn wettig eigendom des Heren. Dus al het geld en alle bomen en alle dieren en noem maar op de wereld, die zijn van God. God de Vader, die weet ook precies wat je nodig hebt. Zelfs als je het nog niet eens gevraagd hebt. We hebben dat vanmorgen ook gelezen. Hè? Dat hij weet wat je nodig hebt, zelfs voordat je het vraagt. Nog niet zo lang geleden hoorde ik van een gemeentelid wel een ontroerend voorbeeld. Ik heb het vanmorgen nog tegen de kinderen verteld. Er was een IJsselmeervisser, die was niet verzekerd. En zijn vrouw die kreeg grote ziekenhuiskosten. Zodat ze echt erover in zaten, hoe moet dit nu goedkomen? Ja, dat werd een gebedszaak. En dat kwam ook steeds terug. En zo ook, voordat ze weer uit vissen gingen, was de gebedszaak, Heer, hoe moet dat nou? Ook met de vrouw van de visser, van de schipper. En ze ging het IJsselmeer op en de fuiken lichten en het was de tijd van de snoekbaarzen. En de een na de andere fuik, die gaf een overvloed aan snoekbaarzen. Ze hadden de hele tijd nog niet goed gevangen, maar nu, ze snapten niet waar al die beesten vandaan kwamen. Elke volgende fuik weer. Een enorme vangst. En ze werden er eigenlijk heel klein onder. Waar komt dit vandaan? Nou, de boel natuurlijk naar de afslag en de poos later. De brieven van de veiling. Dat bedrag wat al die snoekbazen hadden opgebracht. Die schipper die ging ermee ja, naar de bemanning toe. En hij nam nog een brief mee. En ik moest kijken. En hij liet het bedrag zien wat hij van de afslag gekregen had. Een bedrag wat er stond op de rekening van het ziekenhuis. Op de dubbeltje nauwkeurig hetzelfde bedrag. Precies datgene wat er aan het ziekenhuis betaald moest worden. Dat was in de fuik gezwommen en dat was opgebracht door de handelaar. Als het één snoekbaars meer of minder in geweest was. Oh, dan was het financiële probleem natuurlijk niet anders geweest. Die ene snoepbaas meer of minder, daar ging het niet om. Maar als er één snoepbaas minder geweest was, of één snoepbaas meer, of een iets dikkere, of een iets dunnere, dan hadden die bedragen niet geklopt. Wat een duidelijk teken ervan. Uw hemelse Vader weet wat u nodig hebt. Hij kende die ziekenhuisrekening al ruim van tevoren. Hij wist precies welke snoekbaas die welke kant op moest sturen. Toen. Uw hemelse Vader weet wat gij nodig hebt. Soms is dat. Die uitwendige gaven. Soms is dat juist. Dat dit moet weghouden. Maar hij vergist zich niet. Hij weet wat je nodig hebt. In het financiële. Hij weet wat je nodig hebt in gezondheid. Hij weet wat je nodig hebt aan werk. Hij weet wat je nodig hebt in het huwelijk. Hij weet wat je nodig hebt op school. Of het goed gaat met de tentamens of juist slecht. Hij weet het al in het voren. En hij weet precies wat er nodig is om daar dan voor te zorgen. Om dat als het ware op zijn plek te brengen. Hoeveel te meer staat er? Hoeveel te meer dan een aardse vader zal die hemelse vader zorgen? Je kunt zeggen, dat ligt in de eer van zijn naam. Als hij zichzelf vader noemt, dan is hij aan zijn naam verplicht om te zorgen. Als hij niet wilde zorgen, dan had hij zichzelf nooit vader laten noemen. Maar nu hij zichzelf die naam gegeven heeft, vader. Nu mag je daar een beroep op doen. U bent toch vader in de hemel. U weet het toch. U kent toch mijn gedachten. U kent toch de nood van mijn leven. U kent toch de vragen. Het is voor u toch niet te moeilijk om alles zo te leiden dat het goed gaat. Uw hemelse vader zal geven. Maar wat zal hij geven? Onze tweede gedachte. De gave. Hij kan dus vissen geven. Hij kan brood geven. Hij kan genezing geven. Maar al die dingen zijn niet wat de Heer Jezus hier noemt. Dat zijn dus wel dingen waarin we ook Gods hulp mogen verwachten. Denk aan wat we vanmorgen lazen. Maar de Heer noemt hier iets anders. Hij noemt hier iets waarvan we zeker mogen weten dat we dat krijgen. We weten niet zeker of wij gezondheid of ziekte nodig hebben. Dus je mag wel weten dat God geeft wat je nodig hebt. Maar er staat hier dus niet, hoeveel te meer zal de hemelse vader gezondheid geven aan degene die hem bidden. Er zijn wel christenen, mensen die zich christen noemen, die zo praten. Joh, als je maar in geloof bidt, dan krijg je het. Maar de Heer Jezus zegt hier niet, hoeveel te meer zal God, de Vader, alles geven wat je maar van hem bidt. Het kan gebeuren dat je bad om gezondheid, je kreeg ziekte. Dat je bad om rijkdom, je kreeg armoede. Dat kan. Maar dit weten we zeker. De Heilige Geest zal die geven. Wat bedoelt de Heer Jezus dan te zeggen, als hij dit noemt? Hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven? Nou, dan moeten we maar even vergelijken met wat daarvoor staat. Die aardse vader, die weet goede gaven te geven. Dan bedoelt de Heer Jezus dus te zeggen, dit is de beste gave. Dit is beter dan de gewone goede gave. Waarom beter? Op welke manier? Nou kijk, die aardse vader. Niet één aardse vader doet het helemaal goed. Sommigen doen het op sommige punten helemaal niet goed. Maar elke aardse vader, die wil dat het kind in leven blijft. Die wil zorgen voor het leven van het kind. Daarom geeft hij eten en kleren, en noem maar op. Nu de hemelse vader. Die doet geen verkeerd. Die doet geen zonde, die heeft geen vergissingen, geen gebreken. Maar wel op dat punt hetzelfde. Het gaat hem om het leven van zijn kinderen. Maar niet maar het tijdelijke leven, maar het eeuwige leven. Niet maar het lichamelijke leven, maar het geestelijke leven. Als er iets is waar de vader het om te doen is, dan is het dat zijn kinderen leven. Bij u, Heer, is de levensbron. Zo zingen we. Of, mijn hart roept uit tot God die leeft. en aan mijn ziel het leven geeft. God is de God des levens. Hij is er om te doen dat je geestelijk zult leven. En hoe komt nu dat geestelijke leven? Door de Heilige Geest. Als hier staat, hoeveel te meer zal hij de Heilige Geest geven? Dat betekent, hij geeft zijn geest, zodat je leven zult. Het is er om te doen, jou, u, geestelijk te laten leven. Een geestelijk leven betekent een leven dat past bij de hemel. Hij wordt hier immers genoemd de hemelse vader. Dat sluit aan bij hoe de Heer Jezus begonnen is. Hè? Als gij bidt, bid al dus. En hoe moet je dan beginnen met dat gebed? Onze Vader, die in de hemelen zijt. Zo leert de Heer het. Hè? Onze Vader, die in de hemelen zijt. Dus onze hemelse Vader, onze heilige Vader. Die Vader die zo hoog is. Zo vol van de hemelse heerlijkheid. Als hij dan leven gaat geven, is het ook geestelijk leven, is dat zeg maar hemels leven. Is dat leven dat past bij de hemel. Wat betekent dat dan praktisch? Nou, je bent ziek. En je bent best wel ernstig ziek. En je bidt de Heere, Heere, wilt u nou genezing geven? Dat kan toch? Want hij gaat over ziekte en gezondheid. Dat kan. Nou dan, maar dan weet je niet wat de Heere gaat doen daarin. Daar heeft hij geen belofte in gegeven. Hij zegt dat hij het kan. En als het goed voor je is, zal hij het doen. Maar wat zal hij nu zeker doen? Als je naar hem toe gaat, als je hem aankleeft, dan zendt hij in die ziekte of in de gezondheid zijn Heilige Geest. Zodat je kunt zeggen wat Paulus ergens zegt. Het uitwendige wordt afgebroken. Maar de inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Ja, maar is dat niet wat minder dan? Als je niet eens zeker weet of God je wel gezond wil maken. Is het eigenlijk niet een beetje, zeg maar, een troostprijs? Je krijgt niet het allermooiste, maar je krijgt nog wel wat. Is dat niet een beetje een troostprijs? Eigenlijk een beetje minnetjes. Ja, dat denk je als je gericht bent op dit tijdelijke leven. Als het lichaam voor jou het belangrijkste is. Maar als de ziel kostbaar wordt. En als je ziet hoe heerlijk het zalige hemelleven is. Dan kun je dat niet meer zeggen. Zeg je, dit is het beste wat ik desnoods aan gezondheid moet verliezen, dat weegt niet op tegen wat ik aan geestelijke gezondheid en geestelijke vreugde mag krijgen. Je bidt of de tegenslagen mogen wegvallen op je werk. Je bedrijf. Het kan gebeuren. Als het nodig is, gebeurt het. Maar het kan ook niet gebeuren. Wat je wel mag krijgen, wat je in elk geval mag krijgen, de Heilige Geest. De Heilige Geest die leert om daar geestelijk mee om te gaan. Om niet uit het veld geslagen te zijn als het niet meevalt. Om niet fel te reageren als collega's verkeerd met je omgaan, je oplichten. Je bidt. Of dat, nou ja, de ontwikkeling in het land een beetje normaal zullen zijn. Je maakt je druk om wat er gebeurt in Den Haag en wat er gebeurt in de media. En En de ontwikkelingen gaan helemaal niet allemaal de goede kant op. Het is niet zo dat Nederland in één keer omkeert en het wordt een soort paradijs. Maar de dingen gaan door en misschien bidden we wel voor de verkiezingen. En de uitslag van de verkiezingen is negatief. En er komt nu mopper op een regering, maar er komt straks een regering in Den Haag, die is nog erger. Dat zou best kunnen. Heeft God wel de gebeden verhoord? Nou, dit kan hij toch geven? De Heilige Geest? Zal de Heilige Geest die hard werkt? Oh, dan kijk je zo anders die wereld in. Dan is er geen opstand in je hart, maar er komt een meedogen. Dan krijg je niet zin om de hele wereld als het ware in de prullenbak te gooien, maar om ze het evangelie te brengen. Dan zie je, dat is wat ze nodig hebben. En wat wordt het dan anders? Als God zijn Heilige Geest geeft, wat wordt je leven anders en rijk? En daarin is er inderdaad een voorsmaak van de hemel. De hemel betekent dat we daar zijn waar alles vol is van God. En het hemelleven van de hemelse Vader, dat betekent dat we hier van binnen al vol zijn van God. Dat zal hier altijd ten dele zijn. Het vlees begeert tegen de geest. Het hart is hier nooit vol van de geest, dat is voor straks. Er is altijd die geestelijke, innerlijke strijd. Dat kan niet anders. En daarom is het iets wat je elke dag nodig hebt. Elke dag moet je weer naar God toe. Naar die hemelse Vader toe. En zegt, Heer, ik zie het weer niet. Ik mis weer alles. Ik mis in dit tijdelijke leven zoveel. Ik heb zoveel noden. 1000 zorgen, 1000 noden kwellen mijn angstvallig hart. Maar ik heb zo'n gebrek aan uw Heilige Geest. Maar hoeveel te meer zal de hemelse Vader die Heilige Geest geven? En weer geven, en weer geven. Want er is toch geen aardse vader die zegt, heb je alweer eten nodig? Gisteren heb je ook al gegeten. Nee toch. Er zal geen aardse vader zijn die zegt, vraag je vandaag alweer iets aan me? Voordat je weer iets aan me wil vragen, wacht eerst eens een maand, dan hoor ik je wel weer. Een vader die verlangt om voor zijn kind te zorgen, die vindt het alleen maar mooi als dat kind elke dag komt. Hoeveel te meer de hemelse Vader. Hij wordt niet moe van gebeden horen. Hij wordt ook niet moe van gebeden verhoren. En de Heilige Geest, die wordt niet moe van het werk te doen. Met eerbied bedoeld, weet je waar die moe van wordt? Als je hem niet nodig hebt. Waar die moe van wordt, als je denkt dat je zelf al wel genoeg hebt, dat je geestelijk genoeg bent, dat God met jouw gaven wel tevreden moet zijn. Dat lezen we in de profeten. Dat God moe wordt van de zonde. Dat hij moe wordt van halfslachtige godsdienst. Dat hij moe wordt van mensen die met zichzelf tevreden zijn. Maar hij wordt niet moe van bedelaars. Hij wordt niet moe van geven. Hij is immers een hemelse vader. Het was het tweede. De gave. En die gave, ik weet niet of je meegeschreven hebt met de punt opschrijven, maar ik hoop dat je nu begrijpt. Die gave moet je eigenlijk met een hoofdletter schrijven. Dan het derde. De ontvanger. Want wie krijgt dat nou? Kun je zomaar zeggen, ja, maar God is onze Vader, dus hij geeft alles. Hij geeft aan iedereen zijn Heilige Geest. Nou, de Heer Jezus zegt hier, degenen die hem bidden. Hij zal zijn Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. En met bidden, wat zou hij daar nou mee bedoelen? Betekent dat zo snel mogelijk? Even gauw bidden. Heere, zegen deze spijzen, amen. Zo, dat hebben we ook weer gehad. Dan kunnen we gauw eten. En zo gaat het toch wel eens, of niet? Dat is eigenlijk geen bidden. Als de Heer Jezus, als de discipelen vragen, Heer, leer ons bidden, dan zegt de Heer Jezus niet, Job, dan moet je proberen zo snel mogelijk te doen. Als je maar gewoon je plicht doet, dan ben je er weer vanaf, dan kun je weer verder. Dat is geen bidden. De Heer Jezus zegt, heb eerbied voor God. Weet wie God is. En leg al je noden voor hem neer. We hebben het net beleden, zondag 45. Wat behoort tot zo'n gebed dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? Twee belangrijke dingen noem ik nu. Dat je echt beseft wie God is. Daarom zegt de Heer Jezus, onze Vader die in de hemelen zijt. En de tweede is dat je je nood kent. Dat je niet komt om te bidden omdat nu eenmaal hoort. Maar dat je bidt omdat je niet anders kunt. Omdat je gedrongen wordt. Dat is bidden. Dat zegt de Heer Jezus hier. Hij zal zijn Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Zoals het vanmorgen zongen, hij die door de nood gedreven zich tot hen om troost begeeft. Dus niet door de plicht gedreven, uit gewoonte, of om een beetje vroom te doen, maar uit de nood van je leven. Daarvan geldt, hun bede heeft hij nimmer afgewezen. God heeft nog nooit iemand naar huis gestuurd die met nood tot hem kwam. En heeft nooit iemand met minder naar huis laten gaan dan hij nodig had. Nu staat hier. Hij zal zijn Heilige Geest geven aan degene die hem bidden. Het valt op, er staat niet die hem daarvoor bidden. Je zou kunnen zeggen dat dat betekent dus, wat je ook maar bidt. Als je echt bidt, dat betekent echt tot God bidt en vanuit de nood van je hart bidt. Wat je ook maar bidt. Hiermee word je altijd verhoord. Dus je komt om te bidden om vergeving van je zonde. Je bidt om hulp in je werk. Je bidt om genezing. Je bidt om oplossing van je problemen. Wat je ook maar bidt. Als het je nood is en als je om God gaat, staat hier, hij zendt zijn Heilige Geest. Ja, maar dan moet je wel zijn kind zijn, toch? Wel zijn kind zijn. Daar gaat het hier over. Een vader en zijn kinderen. Aardse vader die weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader aan zijn kinderen het goede geven? Dan moet je wel zijn kind zijn. En als je dat nou niet bent. Of als je bang bent dat je dat niet bent. Dan zeg ik weet het niet. Ben ik wel zijn kind? Ik zou het niet durven zeggen. Het staat hier niet. Er staat hier niet hoeveel te min zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan zijn kinderen. Weet je waarom dat hier niet staat? Niet omdat dat niks uitmaakt. Omdat God aan iedereen hetzelfde geeft. Het gaat God er wel om dat we zijn kind zijn. En als je niet een kind van God bent, dan sta je overal buiten. Maar weet je waarom nou? Omdat het niet vast ligt in ons. God kijkt niet wat wij hebben. Als hij hier had gestaan, hij zal het aan zijn kinderen geven. Weet je wat je dan ging doen? Dan ging je eerst een hele poos over jezelf nadenken. Ben ik wel zijn kind? Wat mag ik nou verwachten? En dan durf je misschien wel niks meer te vragen. Maar nu zegt de Heer hier, let nou eens op mij. Als je het nou niet waard bent om zijn kind te zijn, geloof je dat? Gelooft u dat? Dat is heel wat, hè? Dat moeten erkennen, dat moeten we wel erkennen. Ik ben niet waard om uw kind genoemd te worden. Maar als dat nou zo is, Is hij het dan niet waard om een vader te zijn? Denk eens aan die verloren zoon. Die verloren zoon, die was ver van zijn vader vandaan. En hij ging met schuld naar zijn vader toe en hij zei dat. Ik ben het niet waard. Dat was ook waar. Hij was het echt niet waard. Net als wij. En hij durfde daarom ook helemaal niet alles te vragen. Hij durfde niet de gaven te vragen. De liefde van zijn vader. En dat hij weer in huis mocht komen, durfde hij allemaal niet meer te vragen. Hij durfde vanuit de nood maar een klein beetje te vragen. Maak mij dan maar een van uw huurlingen. Dan krijg ik in elk geval wat. Wilt u mij in elk geval een beetje helpen? En toen kreeg hij zoveel meer. Maar niet omdat hij een kind was, maar omdat hij bij zijn vader kwam. Daarom. En daar wijst nou de Heer Jezus naartoe. Zie eens wie God is. Is hij het niet waard om een vader genoemd te worden? Jawel toch. Oh, we hebben alle reden om onszelf te wantrouwen. Om te zeggen, net als de discipelen, wij kunnen niet bidden. We zitten zo vaak verkeerd te kijken. Wij kunnen niet bidden. Wij zijn het niet waard een kind te zijn. We zijn het niet waard om ook maar iets van God te krijgen. Maar God is het wel waard dat wij met onze nood naar hem gaan. God is het waard dat we hem vertrouwen. Dat we verwachting hebben van wat hij wil geven. Maar dat betekent wel dat het in die weg gaat. Als de Heer Jezus zegt, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven? Ik zou zeggen, dan selecteert dat zichzelf uit. Maar dan kan het zijn dat je teleurgesteld bent. Nou, is dat alles? Ik wil dat God me goede cijfers geeft. Ik wil dat God me goede baan geeft. Ik wil dat God me gezondheid geeft. Ik wil dat God me goede vriendin geeft. Heilige Geest, heb ik niet zoveel mee. Van nature hebben we dat allemaal toch? Dat is onze gewone neiging om heel druk te zijn met de dingen van deze wereld. En die geestelijke dingen, op zijn best hangen ze er een beetje bij. Maar het is alsof de Heer Jezus hier vraagt. Voel je de waarde hiervan, de rijkdom ervan? Kun je niet meer zonder dat? De Heilige Geest, dat betekent het werk van God in je hart. Kun je niet meer zonder geestelijk leven, omdat je jezelf die geestelijke dood voelt. Kun je niet meer zonder God. Dat hoeft ook niet. Hij biedt zichzelf aan. En hij zegt, ik wil mijn Heilige Geest geven aan degene die mij bidden. Ja, maar ik kan niet bidden. Kon ik maar bidden. Kon ik maar echt verlegen zitten om dat geestelijke leven. Maar weet u het wel? Weet u het wel dat u dat geestelijke harder nodig hebt dan alle tijdelijke dingen? Dat is op zich al een zegen. Ook al voel je dat niet diep genoeg. Als je het beseft, ga met dat besef naar God toe. Dus ook met die nood van de hardheid van je hart. Leg dat voor God neer. Zou God dan niet meer kunnen geven dan jij vroeg? Meer kunnen geven dan je wilde? Je was eigenlijk maar half geestelijk. Je voelde je zo ongeestelijk. Maar je kon ook niet anders dan je nood voor God leggen. En dan kom je erachter, het is ook God alleen die geestelijk maakt. Het is God die zijn Heilige Geest geeft. Ik hoef mijzelf niet op te werken om eerst een goed geestelijk mens te zijn. Maar Hij geeft zijn Heilige Geest. En heel praktisch. Als discipelen vragen, Heere, leer ons bidden. Dan is het toch mooi dat de Heer Jezus begint met een voorbeeldgebed. Hij begint niet met die voorbeelden over de houding van ons hart. Hij begint niet te zeggen, als je gaat bidden, vertrouw dan op God. Dat missen we juist vanuit onszelf. Hij zegt, als je bidt, bid aldus. Zeg dan onze Vader die in de hemelen zijt. Zie, dan neemt de Heer je zo mee. Zeg, kom. Dan leg ik je de woorden in de mond en ga dan met die woorden naar mijn Vader toe. En zou God zijn eigen woord dan niet kunnen zegenen? Je bad, omdat het in de Bijbel stond, het Onze Vader. Of een psalm. Dat kan ook heel praktisch waardevol zijn als je 's avonds gaat bidden en je loopt vast in bidden. Open dan de Bijbel, lees een psalm en ga als het ware met die psalm mee bidden. Leg die psalm voor God. En zou hij zijn eigen woord niet willen zegenen? Dat woord dat van hem komt, daar wil hij zelf weer meekomen. Over van onszelf geen goed gebed te verwachten. Geen geestelijk leven. Maar zou de hemelse Vader zijn heilige geest niet willen geven aan degene die zelf alles missen? Amen.